Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. 2 weken geleden hadden we het over de ontdekkersvreugde. De ontdekkersvreugde is als je eindelijk weet hoe het zit. Het Eureka-moment. Zo is het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is alsof je plotseling stuit op een schat. Of als je de allermooiste parel ter wereld vindt. En tijdens het voorbereiden op de preek had ik ook zo'n moment van ontdekkersvreugde. Zoals gebruikelijk bij het voorbereiden van de preek, las ik een uitgebreid artikel dat helemaal over deze tekst ging. En in één keer viel het kwartje en ik wist, ja, dit is wat het Bijbelgedeelte moet betekenen. Alle stukjes vielen op zijn plaats. Ontdekkersvreugde dus. En ik hoop een klein stukje daarvan op u over te brengen. Laten we de tekst eerst eens goed bekijken. Jezus is, zoals al vaker in het evangelie, in gesprek met de fariseeën en de schriftgeleerden. Zij willen Jezus klem zetten met hun woorden en bewijzen dat Jezus nooit de Messias kan zijn. Ze debatteren en discussiëren vaak op het scherpst van de snede. Ze gebruiken daarbij discussietechnieken die in hun tijd gebruikelijk waren. En elke tijd heeft weer andere manieren voor wat zij belangrijk vinden in een discussie of wat belangrijk is in het vertellen van een verhaal. In de oudheid kon je les krijgen in de retorica, de kunst van de welsprekendheid. Maar ook, bijvoorbeeld in mijn studententijd, was er een bevriende studentenvereniging, Bonaparte genaamd, waar de leden hun tijd doorbrachten met debatteren en debattechnieken leren. En door dit voorbeeld te noemen, heb ik direct ook al een tipje van de sluier opgelicht voor wat in onze tijd als belangrijk geldt bij een toespraak of een preek. En dat is namelijk, je moet het persoonlijk houden. Je moet voorbeelden noemen uit je eigen leven. Maar er was ook een tijd dat dominees in opleiding aangespoord werden om nooit het woord ik te noemen in een preek. Maar wij leven nu in een cultuur waarin authentiek zijn, kwetsbaar zijn, erg belangrijk is. Dus in onze cultuur moet je wel iets van jezelf laten zien. Of je wordt al nauwelijks meer serieus genomen. En in de tijd van Jezus volgden ze ook bepaalde discussietechnieken. Al waren die heel anders dan die van ons. En een van de elementen die ze gebruikten was de gelijkenis. We hebben het daar de vorige keer ook al over gehad. In een gelijkenis of in een parabel vertel je een verhaal. De diepere boodschap van het verhaal komt overeen met het punt dat je wil maken. Het koninkrijk van God is als een arbeider die een schat in de akker vond. Als een handelaar die een parel vond. Zo is het koninkrijk van God. En in onze tekst van vandaag hebben we ook weer een parabel, een gelijkenis. Alleen weten we nu niet direct wat met wat vergeleken wordt. Het verhaal zelf is wel duidelijk en is weer een voorbeeld uit het dagelijks leven. Iemand had 2 zonen. Nou ja, 2 zonen, dat staat in de vertaling, maar in het origineel staat gewoon 2 kinderen. Het Griekse woord voor kind is onzijdig, net als in het Nederlands. Dus je weet niet of het voor een jongen of een meisje gebruikt wordt. Maar swat, laten we aannemen dat het om een jongen, om een tiener gaat. Het waren tenslotte de jongens die op het land moesten werken. Maar goed, een vader zei dus tegen zijn ene kind, ga in de wijngaard werken. Niets aan de hand, een heel dagelijks tafereel. Maar de goede luisteraar weet dat een wijngaard nooit zomaar een wijngaard is. De wijngaard is beeld van het volk van Israël. Het is Gods goede wijngaard, Gods goede proeftuin. Maar een goede wijngaard vereist continu werk. Continu wieden van het onkruid. En het moet ook voortdurend beschermd worden. Zo is het ook met Israël. In het beeld van Israël en de wijngaard is God de eigenaar van de wijngaard. Hij is degene die Israël beschermt. Het eerste kind zegt dus, ik wil niet. Maar later bedenkt hij zich en gaat alsnog aan de slag. Dat lijkt allemaal vrij onschuldig. Hij zegt dat hij niet wil, maar hij gaat dan toch. Alleen zo onschuldig was dat in die tijd natuurlijk niet. Je ging niet zomaar keihard in tegen je ouders. Het was de ultieme belediging. Recht in het gezicht van je ouders een keihard nee zeggen. Ultiem disrespect. Maar ja, uiteindelijk gaat de jongen gewoon wel aan het werk. Dat dan weer wel. En dan het tweede kind. Hij zegt, ja, Hij maakt zich niet schuldig aan een minachting, zoals die dat eerste deed tegenover zijn vader. Hij zal nooit recht in het gezicht van zijn vader nee zeggen. Hij zegt exact wat er van hem verwacht wordt. Maar vervolgens gaat hij nooit. Hij doet gewoon zijn eigen gedacht. Het eindresultaat is dat er helemaal niks gebeurt. De wijngaard ligt er verwaarloosd bij. En Jezus vraagt nu aan de Farizeeën: wie van de twee kinderen heeft de wil van zijn vader gedaan? Voor ons lijkt die keuze nog wel makkelijk. Geen woorden maar daden, niet lullen maar poetsen, zoals we in Nederland zeggen. De eerste zoon, natuurlijk. Die doet tenminste wat. Maar voor de Farizeeën is die vraag nog niet zo makkelijk. Het disrespect van de eerste zoon, konden ze daar wel zo makkelijk overheen stappen? Ze kiezen uiteindelijk toch voor de eerste zoon, ondanks het disrespect. Er wordt tenminste gewerkt en de wijngaard ligt er weer netjes bij. En nu is het heel verleidelijk om deze redenering van de Farizeeën te volgen. En je kan er een hele preek bij verzinnen. Ik weet al precies hoe die preek zou gaan, namelijk: het gaat er toch niet om wat je zegt, het gaat er om wat je doet. En het is bij God altijd mogelijk om tot inkeer te komen. Ook al heb je het evangelie eerst afgewezen, je kan altijd bij God terecht en altijd aan het werk in de wijngaard. De eerste zoon heeft uiteindelijk de wil van de vader gedaan. Dus het maakt niet uit wat je zegt, als je maar handelt volgens wat God zegt. En kijk, dat zou toch best een hele mooie preek worden. En het is ook niet helemaal onwaar natuurlijk. Want het klopt natuurlijk dat er bij God altijd een tweede kans is. Ook al heb je het evangelie afgewezen, ook al heb je vroeger nee gezegd, je mag altijd weer ja zeggen. Maar dat is nu juist precies niet het hele punt wat Jezus hier wil maken. Dit is helemaal niet het juiste antwoord. Want de Farizeeën die zijn ook niet betrouwbare vertellers. En je kan er dus ook niet van uitgaan dat wij, als wij het evangelie lezen, hetzelfde perspectief nemen als de Farizeeën. Want de Farizeeën die zijn erop gericht om Jezus klem te praten en in een val te lokken. Maar het is Jezus die de Farizeeën hier heeft klem gepraat. Want als het beter is om nee te zeggen, maar uiteindelijk ja te doen, waarom doen de Farizeeën dat zelf dan niet? Want zij zeggen nee inderdaad tegen Jezus, maar ze zijn hem ook niet alsnog aan het volgen. En ze zeiden ook nee tegen Johannes de Doper, en nu willen ze ook Jezus zelf niet volgen. En als het dan al goed is, zoals de Farizeeën zeggen, om nee te zeggen en ja te doen, dan is het nog veel beter om en ja te zeggen en ja te doen. En Jezus die gebruikt hier een bekende Hebreeuwse argumentatietechniek. Deze heet kal vahomer en dat betekent letterlijk zwaar en licht. Kal vahomer. En dat wil zeggen, als iets waar is, als iets klopt voor iets onbeduidends, dan is het zeker waar voor iets wat veel gewichtiger is. En we vinden deze vorm van redeneren wel meer in de Bijbel. Misschien kennen jullie het verhaal wel van de profeet Nathan, die David ook een verhaal vertelde, om David ervan te overtuigen dat hij gezondigd had, omdat hij overspel met Batseba had gepleegd, toen zij nog getrouwd was met Uria. En als het al zonde is om het schaap van een arme man af te pakken, zoals in het verhaal wat Nathan vertelt, hoeveel te meer is dat niet zondig om een vrouw van een man af te pakken? En Jezus die staat dus in de oude traditie als hij dezelfde manier van redeneren gebruikt. En die redenering kan je niet één, maar twee kanten opmaken voor de jongens die al dan niet in de wijngaard gingen werken. Als het al goed is om je vader te gehoorzamen door in de wijngaard te werken, hoeveel beter is het dan niet om direct ja te zeggen? En als het al verkeerd is om niet te gaan, maar te zeggen dat je wel gaat, hoeveel slechter is het dan niet om nee te zeggen en helemaal niet te gaan werken? Met andere woorden, welke keuze de Farizeeën ook gemaakt hadden en welk antwoord ze ook gegeven hadden, Jezus zal zeggen: maar als het al goed is om nee te zeggen en ja te doen, hoeveel beter is het dan niet om beiden te doen? En het geniepige nu is dus dat het goede antwoord op de vraag van Jezus er helemaal dus niet tussen zat. Het echt goede antwoord zou zijn als er nog een ander kind was geweest in het verhaal, een derde zoon. En dat zou dan het kind geweest zijn dat én ja zei én ja deed. En dan zou dat het goede antwoord zijn. Maar in het verhaal wat Jezus vertelt is het kind er niet. Maar de fariseeën die kenden natuurlijk de hele argumentatietechniek van Jezus. Dus die hadden wel door toen Jezus zijn laatste opmerking hierover maakte, dat het dat was waar Jezus op uit was. Want Jezus die zei als antwoord: ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Met andere woorden, de hoeren en de tollenaars hebben de ja-ja-optie genomen. Zij hebben direct geluisterd toen Johannes de Doper kwam. Ze hebben de roep van hun vader in de hemel gehoord en ze hebben gezegd: ja, hier ben ik. Ik wil werken in de wijngaard. En de fariseeën die hebben dat gezien, dat zij wel ja zeiden en ja deden. En ze hadden hun aanvankelijke nee nog om kunnen zetten in een ja. Maar zelfs dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn gebleven bij hun nee, ook al hadden ze de kans wel gekregen. En nu moeten ze de hoeren en de tollenaars knarsetandend voor laten gaan. En daar zat nu voor mij het Eureka-moment. De ontdekkersvreugde, zoals u wilt. Ook al ontdekte ik niet zelf iets, maar ontdekte ik iets wat anderen al voor mij ontdekt hadden. Het was een opluchting. Het is een opluchting omdat ik nu het gevoel heb dat dit veel beter past bij Jezus. Want Jezus was nooit iemand van de halfslachtige oplossingen of iemand die al blij was met de halfslachtige inzet. Jezus was radicaal en Jezus wilde altijd een complete keuze en een complete overgave aan het evangelie. En nu snap ik dus dat Jezus het helemaal niet eens is met de keuze van de fariseeën. En we snappen dit nu omdat we meer weten van de cultuur van vroeger. Want voor de vroegere lezers en hoorders was het direct al duidelijk. Maar wij moeten natuurlijk nog een aantal vertaalslagen maken om dat ook te kunnen snappen. En nu hebben we dus ook door waarom Jezus niet zegt tegen de fariseeën: ja, dat klopt, u hebt goed gekozen, dat is correct. Want hij zegt dat niet, want het is eigenlijk niet de goede keuze. De goede keuze is ja zeggen en ja doen. Dus optie C, niet optie A of optie B. En daarom zegt Jezus dus direct erna: ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. De prostituees, ik zeg het eigenlijk liever dan de term hoeren, en de tollenaars waren de mensen die ja zeiden en ja deden. Niet toevallig waren dat de mensen die het meest gehaat werden. Want zij waren niet de brave burgers. Zij stonden niet aan de goede kant van de geschiedenis, zo gezegd. Maar zij waren het wel die in de prediking van Johannes de Doper en van Jezus het goede nieuws herkenden voor henzelf. Want Johannes de Doper veroordeelde hen niet, maar gaf hen een nieuw perspectief op een ander leven. En Johannes de Doper was vooral heel erg praktisch. En het is niet overgeleverd of Johannes ook specifiek iets gezegd heeft tegen de prostituees, maar hij zei in ieder geval iets heel praktisch tegen de tollenaars. De tollenaars vroegen hem: meester, wat moeten wij doen? Johannes zei tegen hen: vorder niet meer dan jullie is opgedragen. Dus ze mochten niet meer belasting innen dan dat ze het bevel hadden. Dus ze mochten niemand nog meer uitbuiten. En tegen de verzamelde mensen in het algemeen zei hij: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen. De prostituees en de tollenaars die hoorden dus dat hun vader in de hemel zei: ga werken in mijn wijngaard. Ze vroegen: wat moeten wij dan doen in die wijngaard? En ze kregen als antwoord: pers niemand meer af, buit niemand meer uit. Deel je eten en je kleding met de mensen die dat nodig hebben. Met andere woorden, Johannes kwam met een boodschap van bekering die haalbaar was. Niet een boodschap van morele verontwaardiging over hoe slecht het er allemaal wel niet voor stond in de maatschappij. Maar hij zei exact hoe het moest. Deel je eten en deel je kleding met de mensen die het nodig hebben. En de prostituees en de tollenaars zeiden ja en deden ja. En dat is de weg van het koninkrijk. En op die manier ga je het koninkrijk van de hemel binnen. Stap voor stap. Het is elke dag weer de keus om een mens uit één stuk te worden. Om je woorden en je handelen op elkaar aan te laten sluiten. Laten we ja, ja mensen worden. Mensen uit één stuk. We hoeven niet de wereld in één klap te verbeteren. Want dat gaat ons toch niet lukken en lopen we vast in cynisme. De hoorders van Johannes de Doper en van Jezus konden dat ook niet. Wat ze wel konden was concrete veranderingen maken in hoe ze hun beroep uitoefenen om eerlijker te werk te gaan. Wat ze wel konden was uitdelen van hun eten en van hun kleding. Ook wij kunnen concrete stappen zetten. En dezelfde concrete stappen van Johannes de Doper, die zijn nog steeds ook geschikt voor vandaag. Maar u kan bijvoorbeeld ook de eerste stap naar verzoening zetten als u in een conflict bent verzeild geraakt. Kies één goed doel en committeer u er daadwerkelijk aan. Leef alert en opmerkzaam op wat de ander nodig heeft. Houd uw woord. Op weg naar een mens uit één stuk en een wereld uit één stuk. Amen.